Is het weg en is het goed geweest? Leef op gelijk, want er is dan gewoon. Al tekst hij strakjes in de riem, zonder emers aan die ziem en een golden ticket in de river, het kapelken in de
Marshmallow Moonshine, Kapelke in de Log. Mam, deze was voor dich. Het zit erop. Zo dadelijk de rotonde met een beetje vertraging. Sorry Hein, maar deze plaat kon ik echt niet afbreken. Hein Oosdam in plaats van Jan Kessels met onder andere Ger van Rosmalen en de promotie in 1976 op de Wageningse Berg van VVV, FC VVV destijds en rood-wit toen nog. Goed, ik wens jullie een geweldig weekend. Veel plezier met de wedstrijd Nederland-Zweden. Lekker barbecuen, maak er een mooie avond van. En ik zou zeggen, een nog beter weekend. Groeten, tot de volgende week zaterdag. Joep, doei, de mazzel. Hoi!
Is Omroep Venlo.
Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
Alles voor de lekkerste barbecue.
Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
Een paar weken geleden traden de wethouders aan. Wie is die nieuwe vrouw en wat gaat ze doen? En waarom blijft iemand anders eigenlijk wethouder? Een nieuwe en oude wethouder vertellen. 50 jaar geleden promoveerde FC VVV naar de Eredivisie. Het was een bijzondere promotie en werd een hele bijzondere dag. En nacht en zomer. Nieuwsgierig geworden? Dan luister naar de rotonde direct na het nieuws en de reclame.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11. Meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 4 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd dus en de linkerrijstrook is er voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
Omroep Venlo. 96.9 FM.
De Eurotonde.
Even vooraf, wanneer u nu klaar zit om naar de rotonde met de stem van Jan Kessels te luisteren, dikke pech gehad. Vandaag luistert u naar Hein Hoosdam, want Jan is op vakantie. Maar geen paniek, het is een korte vakantie voor Jan en hij is volgende week echt weer terug. We kennen haar uit een grijs politiek verleden als fractievoorzitter nog van de VVD in de Venlose gemeenteraad. En hem kennen we nu al weer ruim 4 jaar als wethouder. Zij is Suzanne van der Velde, nu wethouder van één lokaal. Hij is Tom Verhaag, wethouder eerst en nu weer voor het CDA. En zij vertellen ons wat ze voor Venlo kunnen gaan doen. 1-2 winst op de Wageningse Berg bracht op 13 juni 1976... vandaag 50 jaar en 1 week geleden FC VVV naar de Eredivisie. Hoe verliep die dag? Voor speler Ger van Rosmalen en voor verstokt VVV-supporter Henk van Bergen. En ook vandaag natuurlijk weer een column. Dit keer van, jawel, de grote Geert Rutten. Geert, tipje van de sluier alsjeblieft.
Ja, ik pas me aan een rustig gaat over koning voetbal hebben.
Nou, dat hadden we al een heel klein beetje verwacht. Ja, en ze zitten hier nou toch zo mooi. Jozan en Tom, de beide wethouders. Daarom nu passende muziek. Happy together.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind.
imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
Nou, ik zie hier een stralende Tom en een stralende Jozan. Die vonden dit een heel passend lied, dat heb ik net begrepen. Ik heb met hun beiden afgesproken dat ik begin met drie stellingen voor ieder, waar ze alleen maar ja of nee op mogen antwoorden. En eventuele nuanceringen, als ze dat nodig vinden, die kunnen ze later dan aanbrengen in de discussie. Stelling 1 voor Tom, vraag. Het is een slechte zaak dat onder de 7 collegeleden, waaronder 6 wethouders, in de gemeente Venlo slechts 1 vrouw te vinden is.
Oneens.
Dus nee.
Nee.
Stelling voor Jozan. Een portefeuille met, en daar gaan we. Wonen, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, erfgoed, public affairs en lobby en daarbij de grote projecten van station tot station, kazernekwartier, Venlo Noord, Keelse Barrière, Middengebied en Tegelen en ook nog een beetje Maas. Zo'n portefeuille is veel te zwaar voor 1 persoon.
Nee.
Stelling 2 voor Tom. Ik ben uitermate tevreden over wat ik namens het CDA bij de coalitieonderhandelingen heb binnengehaald.
Ja, eens.
Stelling 2 voor Jozan. Van mijn portefeuille jeugd, onderwijs en kennisinfrastructuur en zorg en welzijn vind ik onderwijs eigenlijk wel het leukste.
Nee.
Stelling 3 en de laatste. Ze kijken al opgelucht. De laatste voor Tom. Over 4 jaar is duidelijk geworden dat VVV Venlo in een nieuw functioneel stadion aan de Keulse Barrière in Venlo-Oost gaat voetballen.
Eens.
Dus ja. En de laatste stelling voor Jozan. Over 4 jaar staat de jeugdzorg er in Venlo een heel stuk beter voor.
Ja.
Nou, wat aarzelende antwoorden bij wethouder Van der Velde, bij Jozan. En duidelijke antwoorden bij Tom. Tom, jij bent blij dat er maar 1 vrouw in het college zit?
Nee, wat gewoon zo is, is dat dat is natuurlijk een altijd eeuwigdurende discussie. Waar het gewoon om gaat is dat partijen hebben mensen die ze naar voren schuiven. En dan moet gewoon gekeken worden naar kwaliteit en man-vrouw. En dat vind ik een tweede. Ik weet nog, toen ik 8 jaar geleden de eerste keer lijsttrekker werd. Toen ik gevraagd werd, heb ik zelf eerst 1 dame binnen het CDA benaderd, omdat ik haar geschikter vond dan mijzelf. Dat wilden ze niet. Nou, toen vond ik mezelf. Toen wilde ik dat wel gaan doen. Dus ik ben er ook wel echt wel mee bezig. Maar wel op basis van dat het op basis van de kwaliteit primair, zeg maar.
Dus zo'n protest zoals een Heerlen, waar helemaal geen vrouw in het college kwam, dat vind je eigenlijk flauwekul, want je gaat voor kwaliteit en niet voor gender.
Nee, ja, ik denk dat een vrouw en een man dat gewoon exact gelijk is. En dan ligt het gewoon aan wie welke partij naar voren schuift.
Maar ik ben... Klopt dat?
Ja, absoluut. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, quota zijn voor vissen en niet voor vrouwen. Hoewel ik het natuurlijk toejuich dat vrouwen in die politiek stappen en ook aan die collegetafel gaan zitten.
Zeker.
Hadden we ook nu te maken met volgens mij iedere partij waar het moeilijk was om vrouwen überhaupt op de lijst te krijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ja, daar ben ik denk ik zelf ook een reflectie van, je maakt als vrouw soms ook wel een andere afweging dan mannen. Ik had het daar zojuist aan de voorkant even met de heer Rutte hier naast me over. Zeker daar waar er nog kleine kinderen in het spel zijn, zijn wij als vrouw zelf ook verantwoordelijk om te zeggen, ja, waar leggen wij onze prioriteiten?
Ja, Geert, je zit uitgebreid te zwaaien.
Nou, ja, niet. Ik heb een prangende vraag, want we hebben het over man-vrouwen. In Roermond is een stemmenkanon van 3100 stemmen, Smitsmans, eruit gewerkt, om het zo te zeggen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Pas op, want jullie willen natuurlijk ook samenwerken met Roermond. Maar wat is nou een reactie als zo'n kundig iemand buiten boord wordt gegooid?
Ja, ik denk, ik was echt enorm verbaasd daarover. En dan weet ik niet of dat dan het vrouw zijn daar een factor van is. Wat ik zeg maar niet begrijp, is dat je als grootste partij, ik vond het heel prettig dat één lokaal en pro ook gewoon een groot aantal zetels haalde. Want ik ben ervan overtuigd dat in het huidige politieke klimaat in Venlo hebben wij met pro en met één lokaal hebben wij gewoon nagenoeg dezelfde agenda's en ook gewoon qua zetelaantallen relevante partijen, zeg maar. En ik heb in de verkiezingstijd heel vaak gezegd, als het goed gaat met pro en één lokaal, is dat ook fijn voor het CDA. Want dat klinkt misschien als stom, maar ik hou ervan om met grote betrouwbare partijen met dezelfde agenda's, dat je daarmee samenwerkt. Dus ik had, als ik mijn collega Dirk Fransen in Roermond, ik had nooit en te nimmer, denk ik, gekozen voor een om dan in dit geval pro buiten te sluiten. Dat vind ik een hele aparte keuze.
Jozan, jij wil reageren.
Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Kijk, het is natuurlijk, aan de voorkant wordt er door de winnaar van de verkiezingen de coalitie gevormd. De keuze is gemaakt in Roermond. Maar daar, ik vind het wel mooi dat u dat aangeeft. Mevrouw Smitsmans had inderdaad, ik geloof iets van 3500 stemmen. Als we even kijken naar de top 3 in heel Limburg, met het meeste aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zijn 3 vrouwen. Waarop die dame van D66 uit Maastricht op 2 staat en waarop ik op nummer 3 staat. Dus ergens zie je wel dat er een kentering komt, dat vrouwen steeds meer in positie worden gebracht. Ja, goed, en dat hier niet gekozen is voor de coalitie waarin mevrouw Smitsman deel van uitmaakt. Ik vind dat meer dan jammer. Maar goed, ik kan niet in het hoofd kijken wat daar de overwegingen van zijn geweest.
Oké, dit onderwerp sluiten we af. Tom, jij zei ja, dat je heel tevreden was wat je namens het CDA binnen had gehaald bij de coalitieonderhandelingen. Wat is nou een specifiek CDA programmapunt wat in het coalitieakkoord terugkomt? Want je zegt net van, grotendeels komen we wel met pro en
nee, overeen. Er zijn 3 dingen. Laat ik allereerst vooropstellen dat wij, als je gaat kijken naar coalitieonderhandelingen, dat we met elkaar eigenlijk zelden tot nooit vergaande discussies hebben gevoerd. En dat er breekpunten of iets dergelijks waren. Dat was gewoon niet aan de orde. Dus ik denk dat heel veel partijen hier dingen herkennen.
Krijgen we dan het idee van eenheidsworst?
Nee, dat denk ik ook weer niet. Ik denk dat we in Venlo met elkaar op ideologie, dat er best wel veel partijen, sowieso in gemeenteland, die hebben echt wel 95% dezelfde agenda, hoor. En het zit natuurlijk met name de afgelopen periode, ze hadden eigenlijk op één onderdeel waar dat je fundamenteel anders tegenaan kijkt. En dat was, hoe ga je om met Klooster Bethanië? En dan zijn wij ook na de verkiezingen, maar ook voor de verkiezingen, ben ik daar als CDA-leider heel duidelijk in geweest, dat partijen die daar aan tornen of die daar menen dat zaken anders zitten, ja, daar gaan we gewoon geen coalitie mee vormen. En dat was eigenlijk wel het grootste breekpunt. En dat geldt voor die 5 partijen die hier op de voorkant van het coalitieakkoord staat. Ja, die hebben daar hetzelfde in. En nog een aantal andere partijen, hoor, maar die waren qua zetelaantallen wat kleiner. Maar als ik even misschien terugga naar de vraag. Er zijn denk ik 3 zaken die echt wel opvallend zijn, die uit onze koker komen.
De belangrijkste, graag.
Ja, dat zijn drie dingen. Ik denk dat je in het totale... Maar die zijn niet per se alleen van ons, hè, maar drie zaken...
Ik vroeg wel specifiek CDA.
Ja, drie zaken die wij heel belangrijk vinden in het coalitieakkoord. Dat zijn één, de totale dienstverlening en houding van de gemeente. Dat komt als een soort rode draad, komt dat terug. Ik heb als wethouder ervaren dat onze dienstverlening echt af en toe substantieel beter moet, klantvriendelijker moet, meer servicegericht. Ik vind dat nog onvoldoende. Dat als een rode draad door het hele gebouw, vind ik dat dat is. Twee is waar, dat ging een andere stelling over, dat we een antwoord willen hebben op hoe gaan we om met topsport en ook met VVV daaraan gekoppeld. Dat we daar eens een antwoord op gaan geven met elkaar. En de laatste is dat we veel meer willen doen om cultureel erfgoed te stimuleren en te ontwikkelen. En daar gaan we nu ook, zoals in het akkoord staat, gaan we allerlei onderzoeken voor doen. Ja, hoe kunnen we het aantrekkelijker maken om ons erfgoed te verzilveren? Dus het wonen en het werken, bijvoorbeeld in de binnenstad, ja, om dat te stimuleren.
Jozan, jij zat ook aan de tafel, hè, ja, met de onderhandelingen. Dit klopt gewoon. Dit waren punten die jullie makkelijk mee konden nemen in de coalitie. Ja, deze CDA-speerpunten.
Ja, aan de voorkant. Ik kan onderschrijven wat Tom schrijft. Volgens mij waren over 85% waren we het heel snel eens. En dan zijn er nog een aantal aspecten waar je als eigen partij specifiek aandacht voor wil vragen. En zo heeft Tom zijn punten benoemd. En voor ons als één lokaal was dat bijvoorbeeld de ondersteuning van de dorps- en wijkontwikkelingsplannen met een soort leefbaarheidsfonds. Dat was voor ons echt wel een hele belangrijke. En die is ook regelmatig op tafel gekomen. Daar heb ik hard voor gestreden. En daar ben ik dan weer blij mee dat ik dat namens één lokaal in ieder geval mee heb weten uit
de onderwijs. Even terug naar de stellingen. Vind je onderwijs echt niet het leukste? Wat vind je dan het leukste?
Die moet ik wel nuanceren. Het bijzondere is dat de rol van de gemeente op het gebied van onderwijs eigenlijk zeer beperkt is. Zeker voor wat betreft het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Daar gaan wij vooral over de huisvesting.
Dus dat maakt jouw portefeuille een stukje minder zwaar en eenvoudiger?
Nou, ik denk dat ik met jeugd, zorg, welzijn, dat een hele stevige portefeuille is. En vergeet niet, naast onderwijs heb ik ook kennisinfrastructuur, waar je de samenwerking met de universiteit, Maastricht, met de Fontys, met de Gilde. Die synergie, dat gaat de komende jaren heel veel van ons vragen als gemeente. En tegelijkertijd ook kunnen we daar mooi investeren.
En de jeugdzorg krijg je beter, zei je net.
Nou, jeugdzorg beter. Ik denk wel, en dat hoop ik in ieder geval mee te brengen in dat college, dat we ook met een iets andere bril naar jeugdzorg kunnen kijken. We gaan daar tegen zaken aanlopen, waaronder minder financiële middelen vanuit het Rijk. Terwijl dat we zien dat er steeds een groter beroep op de jeugdzorg wordt gedaan. Maar juist doordat ik nu jeugd, zorg en welzijn alle drie in mijn portefeuille heb, wat voorheen gescheiden was, denk ik dat je daar ook wel wat schotjes weg kunt halen en aan de voorkant in een stuk preventie veel meer kunt gaan investeren. Dus ja, ik hoop over 4 jaar te kunnen zeggen, we hebben mooie stappen gezet binnen die jeugdzorg. Absoluut.
Jullie zijn natuurlijk pas een dikke 2 weken bezig. Tenminste, jij en u als nieuwe wethouder. Heb je al met mensen van jeugdzorg contact gehad?
Ja, zeker. Ik heb eens even kijken. Maandag was mijn eerste echte werkdag. En dinsdag moest ik direct een bestuurlijk overleg met een 14 gemeentevoorzitter, waar het over veilig thuis ging. Ja. En dan word je wel even voor de leeuwen gegooid, maar het is mooi en bijzonder om te doen. En mijn voorganger Frans Schatterjee heeft daar een mooie lijn uitgezet. En daar kan ik fijn op voortborduren.
Oké, dus je hebt een leuke portefeuille.
Absoluut. Ik ben dolblij dat ik een portefeuille heb waar ik echt met mensen te maken heb.
Ja, en Jozan zei net dat jij helemaal geen zware portefeuille hebt. Terwijl ik volgens mij 5 minuten bezig was om alle onderwerpen ervoor te lezen waar jij je mee bezighoudt, Tom.
Ja. Ik denk
ze voelt het niet te zwaar voor één persoon, althans.
Nee, ze voelt dat niet. Ik denk dat wat je gewoon ziet is dat die portefeuille, het heeft allemaal zoveel met elkaar te maken, hè? En het is ook best wel een uitvoerende portefeuille. Als wethouder zit je bijvoorbeeld niet zelf plannen te beoordelen, om maar eens wat te noemen. Je zit echt op die hoofdlijn sturing te geven. En wat heel belangrijk is binnen die portefeuille, is dat het allerbelangrijkste document, dat is de omgevingsvisie, die is 1,5 jaar geleden al vastgesteld. Ja, daar waren we super veel tijd mee kwijt. Dat kostte in de sturing als wethouder kostte dat gewoon heel veel tijd en energie. Ja, die is vastgesteld en die ga je nu zeg maar uitvoeren. En dat uitvoerende, daar stuur je natuurlijk ook in, maar echt wel op hoofdlijn. En Het is, waar we echt naar gekeken hebben, is dat we zeker die portefeuille, eigenlijk wat Suzanne net zegt over haar portefeuille, dat je synergievoordelen hebt binnen je portefeuille. Dus dat het voor de buitenwereld heel duidelijk is. Nou, iedereen weet nu, de komende 4 jaar over woningruimtelijke ordening moeten ze bij mij zijn. Over zorg, iedereen weet, we moeten bij Suzanne. En dat is gewoon heel prettig. En voor mezelf, ja, past het bij elkaar. Ik ben erop ingewerkt, hè, dat scheelt natuurlijk ook enorm. En ja, ik ben wel iemand die heel duidelijk zijn grenzen aangeeft. En als ik had gevoeld dat het te zwaar zou worden, dan had ik dat aangegeven. Ik heb sport bijvoorbeeld wel heel bewust afgegeven. Dat was te zwaar geworden. Ik had de vorige keer natuurlijk ook sport in mijn portefeuille. Eigenlijk is het feit dat ik nu alleen lobby daaraan toegevoegd. Maar ik wilde gewoon die weekenden niet meer weg zijn. En bij mijn kinderen zijn. En dat, ja, dus dat werd wel te zwaar. Dus ik had een te zware portefeuille.
Dus je bent ook wel blij dat het hele gedoe met Ivo, de kantine en de Velgaard en Velden, dat het niet meer in jouw portefeuille zit.
Ja,
dat mag dat wel oplossen.
Nee, dat zat. Nee, ik mocht sowieso daar geen inbreng in hebben. Als lid mag je geen, mag je niet meestemmen over je eigen club. Dus dan verlaat je even korte vergadering. Ja, dus ik hoop dat dat binnenkort tot een goed einde komt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat collega Peulen dat goed gaat doen.
Heb je vanmorgen de krant gelezen?
Nee, toevallig niet, nee.
Minister Karremans, die zegt van we gaan niet meer investeren in al die majeure projecten. We moeten echt investeren in het onderhoud. Dus ten aanzien van sporenontwikkelingen zit allemaal in jouw portefeuille. Denk aan Tegelen, denk aan Venlo, denk aan Blerik, in combinatie met Kazernekwartier. Daar vindt hij dat daar niet meer in geïnvesteerd moet worden. Dat moet je toch heel onrustig maken. Want dat maakt een heel groot onderdeel uit van jouw portefeuille.
Wij niet per se. Ik heb het artikel niet gelezen. En,
hele pagina.
Oké, ja, ik had nog geen tijd om vanmorgen de krant te lezen. Mm-hmm. Ik maak me niet zo heel snel druk vanuit wat er in Den Haag gezegd wordt. Ik denk dat het gewoon heel... wij zitten zelf regelmatig met de ministeries, maar ook met de directeur-generalen zitten wij aan tafel. En die steunen echt wel alle plannen die wij hebben rondom station Venlo en station Blerik. Waarbij dat rondom station Venlo, ja, dat zijn echt nog maar eerste schetsen. Hè. Zover zijn we daar nog niet om tot concrete plannen te komen. Maar wat wel gewoon zo is, dat we echt wel aan het kijken zijn bijvoorbeeld naar het spooremplacement. Hoe dat we dat in de toekomst anders en beter kunnen doen. Ja, en daar heb ik tot nu toe, merk ik daar een hele meewerkende beweging van vanuit het Rijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als stad, dat je altijd je eigen agenda laat leidend laat zijn. En dat we zien het gewoon in Den Haag. Hè. Het is allemaal zo ontzettend grillig aan het worden. Morgen zit er weer een nieuw kabinet. Overmorgen dan weer nieuwe verkiezingen. Dus onze eigen agenda is leidend. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Zeker, heel duidelijk antwoord, Tom. Veel succes daarmee. Jozan, waarom moeten de mensen op jou stemmen over 4 jaar... dat ze je als wethouder kunnen houden?
Zullen we eerst eens de eerste 100 dagen afwachten? Ik vind zo'n vergezicht na 4 jaar. Ik ben net 10 dagen daadwerkelijk aan het werk. Ik kan zeggen, het zijn 10 fantastisch mooie dagen al geweest.
Want dat lijkt op een reclamespotje.
Nee, absoluut niet. Ik ben niet bezig nu met de verkiezingen over 4 jaar. Ik ben bezig met datgene waar ik voor sta. En dat is om het goed te doen voor onze inwoners in deze gemeente. En dat is geen reclamepraatje. Dat is hoe ik als mens in elkaar zit.
Oh, okay.
Dus voor mij nog even geen vergezichten.
Nee, wanneer mogen we dat wel aan je vragen?
Ik denk, laten we eens over 1 jaar of 2 de balans opmaken. Waar sta ik dan? En ik hoop dat ik dan kan zeggen, dit is zo mooi, dit werk. We kunnen echt wat betekenen voor de inwoners. En dat mensen ook andersom blikken van die van der Velde, die deut er toe.
Ja, ook een mooie antwoord, Jozan. Jan Kersters zal dit programma ongetwijfeld terugluisteren. Want het is terug te luisteren als podcast. Ook voor alle luisteraars natuurlijk interessant. En die zal uiteraard noteren dat ergens in het voorjaar, de zomer van 2028, Jozan van der Velde weer als gast gevraagd dient te worden. Ger, 1 opmerking nog voordat we gaan pauzeren en naar de muziek gaan. Ben jij het eens met de ja van Tom Verhaag, dat hij denkt dat VVV dan wel duidelijkheid heeft dat men in de Koolse Barrière gaat spelen?
Nee, ik denk niet dat dat aan de orde is. Ik denk, het zal handig een keer gebeuren, maar niet binnen 4 jaar. Ik denk dat er nog wel veel water door de Maas moet gaan om het zover te komen.
Ja, ik bedoel niet dat het stadion er al is, hè?
Nee, de besluitvorming en alles. Ja, dat wil ik nog wel eens eerst even afwachten. Tuurlijk hoop je het. Dat gaat wel ten koste van de traditie, van de cult van de VVV. Dus dat is natuurlijk wel de keerzijde van de medaille. Maar vernieuwing zou inderdaad best wel een goed punt zijn. Meer service naar de supporters, meer service naar de sponsoren, meer service voor het algeheel. Dat is natuurlijk prettig als je een voetbalclub als VVV, een mooi stadion, dat is altijd een uithangbord voor de gemeente Venlo. En dat is wat, denk ik, in het verleden vaak vergeten is door de politici die alleen maar aan hun eigen winkeltje dachten. Maar je moet het ook breder zien. Want als je een voetbalclub hebt die heet VVV Venlo, dan geef je al aan dat je van Venlo bent. Dus dan wil je ook wat brengen. Dan wil je ook de gasten fatsoenlijk kunnen ontvangen. En dat is wat natuurlijk ook heel hoog in het vaandel staat.
Helder van.
Maar ik wil nog even terugkomen op het gebeuren van Tom.
Heel kort.
Met name ook over het wonen en alles. En ik hoor dat ze een verschrikkelijk groot agenda hebben met alles. Maar ik ben toevallig ook voorzitter van Wijkraad Venlo Centrum. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie als wij vergaderingen hebben, of als wij bijeenkomsten hebben, of als wij met iemand willen afspreken, zien wij steeds dezelfde gezichten. Maar wij vinden het ook prettig als een wethouder ook wel eens bij ons op de vergadering komt. Want kijk, ik hoor een superzware agenda. Hmm. Maar ik vind wel, je praat over 6000 inwoners van Venlo Centrum die ook gehoord willen worden, die ook willen zeggen wat ze willen, waar het toe gaat. En dat gaat beetje bij beetje. Maar ik vind dat de bewoners te veel worden vergeten in het verhaal met de invulling van het geheel van Venlo. Ik hoor altijd winkeliers, ik hoor investeerders, ik hoor weet ik wat allemaal. Dus ik vind ook dat de bewoners ook gehoord moeten worden.
Nou, ik ga ervan uit dat Tom en Jusanne dit in hun agenda meenemen. We gaan over naar... We sluiten dit even af. Dank je, Geer. We sluiten dit even af met een heel mooi toepasselijk nummer. Alles komt goed van Lex Uiting. Nee.
De luxe aan flexie toe en ik vertik het. Nog een dag te hopen dat ze open gaan. Dat doen die niet vanzelf, dus doen ik het. Maar wat pas morgen als ik weer eens op kan staan. Nog een dag. De kabel, de kussens, de cactus nog in de maan. Maar alles komt goed. Kim Cho.
Van Geert Rutte en ik meen over koning voetbal.
In mijn jeugdjaren heb ik, net zoals veel klasgenootjes van mij, gevoetbald. Hockey en tennis waren toen nog elitair en duur en wielrennen te gevaarlijk en ook duur. De contributie van de voetbalclub was voor mijn ouders, met liefst 6 kinderen, nog betaalbaar. Alhoewel Quick Boys in mijn Venlo's uitspeelde, koos ik toen toch voor VVV 03 dat een ogel op de Heringerberg voetbalde. Dus iedere week een flinke fietstocht, want dat je vader je bracht, zoals bij de huidige prinsjes en prinsesjes, was uitgesloten. Eigen verantwoordelijkheid. Maar in mijn studententijd ben ik gestopt met voetballen en ben gaan volleyen en wielrennen en op latere leeftijd via mijn dochter ook gaan hockeyen. Het voetballen volg ik nog wel, maar steeds meer ging mij de entourage rond die volkssport tegenstaan. Agressie, hooligans, corrupte bestuurders, voetballers die miljoenen bij elkaar graaien en de maatschappij die werd opgezadeld met uitwassen van vernielingen, geweld en steeds meer politieinzet. Wat was de voetbalwereld blij dat 11 jaar geleden de corrupte FIFA-bestuurder Blatter en de eveneens corrupte UEFA-baas Platini werden weggestuurd. Nu zou alles weer goed en sportief ter wereld gaan in de voetbalwereld. Helaas. De nieuwe FIFA-bond Gianni Infantino is mogelijk nog corrupter en regeert als een dictator. Hij kwam zelfs eigenmachtig met een vredesprijs voor ene Trump. En sinds zijn aantreden als baas van de Wereldvoetbalbond heeft hij zijn eigen salaris verviervoudigd naar ruim 5 miljoen euro. Overigens kan de KNVB er ook qua salaris wat van. Het salaris van onze bondscoach Koeman is ongeveer 3 miljoen euro. De KNVB houdt zijn salaris van de liefst 6 directeuren geheim. En de bestuurders uiteraard ook. Maar dat ze ruim boven de ton verdienen, dat is zeker. En wie moet bloeden voor die dure bondskosten? De gewone voetbalfan. Het officiële voetbalshirt van Oranje tijdens de WK kost maar liefst 160 euro. WK-tickets, als je ze nu wil kopen, meer dan 200 euro. En wil je ze doorverkopen, gaat het in één keer naar 1000 euro. Dat heeft de FIFA goed geregeld. De finale tickets kosten ook al 3500 euro en de duurste zelfs 15.000 euro. Hoera! Waar ik me steeds en vreselijk aan stoor, is het gegeven dat de veel te duur betaalde voetbalbonzen en de overgewaardeerde voetbalprofs hun bankrekeningen spekken met magere prestaties en dat de maatschappij, inclusief de mensen die niets met voetbal te maken hebben, zoals ik, gedwongen moeten bijdragen aan dit circus.
Daar valt de kolom op de grond. Hij heeft hem weer.
Van, ja. Inzet van politie in Nederland voor wedstrijden in het betaald voetbal kostte vorig jaar ruim 16 miljoen euro en aan politieuren ongeveer 310.000 uren. Als je uitgaat van een gemiddelde 1400 inzetbare diensturen per jaar, dan zijn dat maar liefst 220 dienstjaren volledig aan voetbalbewaking. En de kosten daarvan moeten wij allemaal betalen. Ook als je niet van voetbal houdt. Bij de finale van de Champions League, een maand terug, tussen Paris Saint-Germain en Arsenal, moesten 8000 agenten worden ingezet en in heel Frankrijk 22.000. Op tv, bij de publieke omroepen, is zelfs het vroege NOS-ochtendjournaal helemaal verdwenen. En moeten we op 2 zenders liefst kijken naar het WK-ontbijtjournaal. Ook zijn bijna alle reclames aangepast aan het WK-voetbal. Waaronder Snolleke Bolleke, die weer een dure snabbel heeft bij de Jumbo. Welke tv-zender je ook opzet, de indoctrinatie van koningvoetbal is compleet. Of eigenlijk dekt dictatorvoetbal de lading veel beter.
Niet alleen een column over voetbal, maar ook eentje over financiën en veel geld.
Ja. Ja.
Het ergert je aardig, hè, Geert?
Wat blieft?
Het ergert je aardig, hè?
Nou ja, laten we het zo zeggen. Sport, ik ben altijd nog steeds sportliefhebber. Maar het,
dus je gaat vanavond
de wijze kijken. Waarop
je gaat
hier
vanavond
geld...
kijken.
Nou, dat weet ik nog niet. Nee, ik ben er ook... Ja, misschien als mijn vrouw zegt, ik wil kijken. Prima, maar ik blijf er niet speciaal voor thuis. En nogmaals, sport is op zich heel noodzakelijk. Maar de wijze waarop hier geld wordt verdiend over de ruggen van ja, het volk, zeg maar. En dat er niemand iets aan doet, ook in politiek op zich niet. Van ja, dit kan niet, dit is een uitwas. En nogmaals, net zo, ja, direct gaat het over VVV, dat ligt op een heel ander niveau.
Nou, dat was een mooi
bruggetje.
Maar die
bond, ja. die megasalarissen, ja, stop daarmee.
Nou, laten we het dan maar over VVV 50 jaar geleden hebben. Toen was voetbal nog leuk, of niet, Henk?
Ja, zeker.
Ja, jij bent Henk van Bergen, supporter van VVV.
Want dan ga je gewoon naar een uitwedstrijd bijvoorbeeld. Koop daar een kaartje, gaat de tribune op, neem je zoon mee of zo. Dat gaat prima.
Ja, en waar ben je
zit gewoon onder de andere supporters. Ze zitten gewoon gemengd op de tribune. Nergens problemen mee.
Ja, waar ben je in die tijd overal geweest? En welke uitstadions?
Ja, op een gegeven moment gingen we naar... dat jaar, 1976, gingen we gewoon naar de uit- en thuiswedstrijden. Dus we hadden een vaste chauffeur. Dus die brachten zoveel naartoe. Dus, dat was makkelijk.
Een vaste Bob.
Ja, een vaste Bob, ja.
Ger, jij was natuurlijk ook bij al die uit- en thuiswedstrijden.
Ja,
want jij stond op het veld. Ja. Hoe kwam het eigenlijk? Even kort, de geschiedenis voor 13 juni 76, de promotie. Een paar highlights die daarvoor al bij VVV op jouw netvlies staan.
Nou, een paar highlights. De weg daarnaartoe. Dat is al een aantal jaren daarvoor ingezet. Toen ze Robbaan gecontracteerd hebben als trainer. Die heeft de zaak een beetje wat strakker aangepakt, geprofessionaliseerd. Er kwamen af en toe wel wat spelers van buitenaf bij. Die ook niet storend waren, maar die echt in de groep pasden. Die wat toevoegden aan de groep. Dus dat was prima.
Noem er eens één. Of twee.
Toen kwam Mikan als een van de eerste.
Mikan Jovanovic.
Ja, en ik moet zeggen, later kwam Stefan. Maar je had ook...
Stefan Kotje.
Ja, je had ook goede eigen jongens. Ik bedoel, laten we wel wezen. Je had Huub Schuurs, was toentertijd op dat moment een van de betere, vond ik persoonlijk, die op de velden rondliep. Je had de Koes rechts, recht Huub Verkoelen. Pietje Palla, die zorgde dat Stefan en dat Huub fatsoenlijk konden aanvallen en voetballen. Want Piet die regelde alles aan de rechterkant. Dat was verschrikkelijk goede voetbal. Ja, Jan van Bonk, balvast, goede speler. Sjaak Hermans had je. Ja, je had echt veel, veel eigen jongens ook van hier. Dat was voor de identiteit natuurlijk met de supporters was prima. Dus wat, je zag het allemaal groeien. En in dat jaar 76, daar kwam het eigenlijk allemaal bij elkaar.
Als supporter, Henk, heb jij dat jaar 76 de beste herinneringen?
Ja, precies. Ja, dat was het leukste jaar eigenlijk.
Ja. Ja, het is niet de enige keer dat VVV gepromoveerd is. En ze zijn zelfs geen kampioen geworden die keer. Maar toch heb je daar de beste herinneringen aan.
Ja, precies.
Waarom?
Ik heb al veel promoties meegemaakt, maar wel van VVV. Maar dat was de leukste.
Waarom?
Ja, dat is heel vanaf het begin. Net als zoals Ger zegt. De weg daarnaartoe was al sfeervol. Want we reden gewoon, toen waren er geen autowegen, we reden gewoon over de Rijksweg.
Letterlijk de weg dan? Dus.
De weg allemaal richting Nijmegen en dan richting de Wageningse Berg. En het was al druk onderweg en het werd steeds drukker en drukker. Toen kwamen we aan in Wageningen. Ja, een en al supporters met vlaggen van VVV en zelfs een spandoek over een auto heen. Van een kleine kever met VVV erop, ja, schitterend. En dan hangt er zo'n sfeer. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is gewoon geweldig.
Vond je dat als speler ook, Geer?
Zag het in de loop van het seizoen eigenlijk groeien. Er kwamen iedere keer meer supporters bij de thuiswedstrijden. Er gingen steeds meer supporters mee met de uitwedstrijden. En ja, we hadden toen een spannende race tussen Haarlem en VVV... En bij Haarlem was toen dat hij Barry Hughes was trainer. Dus die kakkelde de zaak ook nog behoorlijk op. En we moesten een thuiswedstrijd spelen dat seizoen. En een paar uur voor de wedstrijd begonnen te regenen. Dat was werkelijk niet normaal. Dat veld was eigenlijk bijna onspeelbaar. Maar wij, VVV, wij voelden ons onoverwinnelijk. En we dachten, die gasten die komen uit Haarlem, die zeiden, die pakken we wel even. Dus, en Hughes die wou eigenlijk niet spelen. Maar goed, het stadion zat vol. Er zaten toen op dat moment iets van 10.000 mensen. En die wedstrijd begint. En na een kwartier was het 0-3. Daar hadden we wat, maar als goed fatsoen. Maar goed, we hebben de mouwen opgestroomd. We hebben gevochten als leeuwen. En uiteindelijk hebben we 3-2 verloren. En het mooie was, niemand ging een seconde eerder naar huis toe. Iedereen wilde beleven wat er gebeurde op het laatste moment nog. En na afloop kregen we met z'n allen een staande ovatie van het hele stadion. Dat was echt een belevenis. Moet ik er eerlijkheidshalve wel bij vertellen, dat het waren bijna allemaal staanplaatsen, dus dat was niet zo moeilijk.
Precies, dan gemakkelijk, ja. Jozanne, ik zie jou stralen en lachen bij dit verhaal, maar jij kunt het nooit actief hebben meegemaakt. Nee, heel bewust.
Niet, want ik ben een 77 geboren. Ja. Maar ik kom uit een gezin waar mijn vader en mijn broer ook voetbalden. Tiglia. Sterker nog, ik was een van de meisjes die al op vroege leeftijd zei, ik wil voetballen. Maar pap was toen nog niet topscorer bij Tiglia, bij Heerenveen. En alleen FC Stijl had toen dat tijd een meisjesteam. Dus dat was niet in vragen. Dus ik ben van arme ellende toen maar gaan hockeyen.
Ja, heel duidelijk. Geert, jij wilde wat zeggen.
Ja. Het ging wel over de uitwassen van tegenwoordig. Want ik ben vroeger ook niet op de Wageningsberg, maar ik was wel in de thuisbasis. En waarschijnlijk hebben we elkaar wel niet gezien. Bij de tapperie.
De kroegen waren open tot 's nachts laat. En op een gegeven moment kwam, toen werd de Limburger nog in Venlo gedrukt. 'S morgens om 5:30 ging de krant rond in de tapperie. Een traditioneel Venlo werd uitgedeeld. Nou ja, dat was een geweldig feest.
Ja, dat was die beroemde nacht. Zullen we daar nog even op terugkomen? Ja. Ger, ik heb hier het boek voor me liggen. De voetbaldromozomer van FC VVV in 1976. Geschreven door Ger van Rosmalen en Maurice Ambaum. Weet je zo uit je hoofd welke foto op de voorpagina staat van dat boek, op de cover?
Ja, dat toevallig, en daar heb ik wel geen stemming gehad, maar toevallig dat die erop
staat. Beslissing van Maurice Ambaum.
Ik de eerste goal scoorde tegen Wageningen. Ja. Nou, dat was sowieso een belevenis, dat was werkelijk onvoorstelbaar. Maar die hele na-competitie was een belevenis. We begonnen thuis tegen Wageningen. Dat was een beetje haat en nijd onder elkaar. Dat ging ook. Dat waren toen ook niet alleen wedstrijden die voor watjes waren. Nee, dat ging echt van dik hout zag men planken af en toe. En toen wonnen we met 2-0. Dus wij vol zelfvertrouwen naar Sittard tegen Fortuna. Nou, dan werd het 0-2 met Peter Prozer, die scoorde toen nog. Dat was een Tiglia-man, een Duitse telenaar. Ja, die speelde in dienst van Fortuna. Dat was echt een goudhaantje, die scoorde altijd. Dus daar hadden we toch wel een beetje schrik voor. De derde wedstrijd was in Vitesse.
In Arnhem tegen Vitesse.
Arnhem-Vitesse, ja. Nou, Vitesse waren sowieso altijd veldslagen. Want dat was met Charlie Bosveld en met Hezen. Dat waren echt, nou, we moesten aanpoten, wilden we dat bij kunnen benen. Want die schopten alles wat bewegen. Zijn grasprietje te hoog was, ging het om. Dus dat was met die spelers ook zo. Dat was echt van dik hout.
En dat werd een 0-0'tje.
Dat werd een 0-0. Ja, ja. En de vierde wedstrijd was weer tegen Vitesse.
Juist.
En toen was de stadion was alweer bijna helemaal vol. En met de rust was het nog 0-0. Toen kregen we onder de rust een speech van Rob Baan. Want we moesten winnen, want anders zouden we achter de feiten aanlopen. Ja, die wedstrijd begint en scoorde ik gelijk naar rust. Scoorde ik de 1-0. Later scoorde Mika nog de 2-0. Dus dat waren ook weer twee punten. En de volgende wedstrijd was Fortuna thuis. En dat was eigenlijk ook zo'n. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het waren allemaal legendarische wedstrijden. Het was een belevenis ook voor de fans om erbij te zijn. Want het waren niet alleen de spelers, maar wij werden ook gedragen door onze fans. Die kwamen iedere keer weer. Die steunden ons, die gaven ons het zelfvertrouwen. Dus feiten konden niet meer fout gaan. En tegen Fortuna. Ja, dat was ook weer, ja.
Henk, jij was er ook steeds bij?
Ja, ja.
Ja, uit en thuis.
Dus net wat jij zegt, er hangt een bepaalde chemie. Onder het volk krijg je gewoon kippenvel van. Dus, en dat is ook onder de spelers. Maar er zijn heel veel regionale spelers. En dat, dat geeft een band. Dat geeft een band tussen de supporters en het elftal, denk ik. Dat is zo'n chemie dat wat ontstaat. Dat is gewoon, dat hangt gewoon boven het veld.
Ja,
dat is gewoon geweldig.
Ja. Tegen Fortuna winnen, Ger, en dan naar Wageningen.
Dan naar Wageningen, ja.
Afmaken.
We gingen naar Wageningen en op een gegeven ogenblik reed die bus. Maar we gingen niet naar het stadion. We gingen ergens een zandweggetje in een bos. En dan moesten we uitstappen. En dan kregen we de wedstrijdbespreking. Dus wij keken elkaar al aan van, wat gaat er nu gebeuren? Ja, zegt Rob Baan, die hebben zo'n kleine kleedkamers. Daar zit altijd iemand te luisteren als wij de opstellingen, de tactieken bespreken zijn. Dan doen we dat hier maar in het bos. Dus de opstelling werd bekendgemaakt. Dus, en toen gingen we naar Wageningen. En Wageningen moet je voorstellen, dat was toen al tijd, hadden die van die kleine kleedlokalen. Maar die hadden wel als een van de eerste, hadden die vloerverwarming. En dat was in die tijd, die hele na-competitie, was net zo weer zoals het nu is. Tussen de 30 en de 35 graden. Dus het was hartstikke heet. Dus wat hadden die van Wageningen gedaan? Alle ramen dicht en de vloerverwarming op hoog. Dus wij maar snel naar buiten voor die warming-up te doen. En we kwamen uit dat kleine hok daar. En dan liepen dan fel. En dan, je zegt echt alleen maar mensen hier van Noord-Limburg, van Venlo. Het was echt een beleving. Dus dat kon in feite niet meer fout gaan. Dus ja, die wedstrijd begint en uiteindelijk 2-1, maar er waren nog wel wat een paar hakkelijke situaties.
Weer goals van jou en Mikkel, hè?
Ja. Maar goed, er waren wel weer hakkelijke situaties, maar uiteindelijk hebben we wel gekeerd. En het enige smet op de hele wedstrijd was dat Gerrit Kramer de neus gebroken had. Dat hij met spoed naar Venlo moest naar het ziekenhuis, dat hij er niet bij was. Ja, en na de wedstrijd ja, dol op tafereel. Het was werkelijk niet normaal. We hadden ook champagne en wat drank in de bus bij. Dat was echt fantastisch. Alleen, het lullige was, die 10.000 Venlonaren van Noord-Limburg allemaal, die moesten weer allemaal niet over de autoweg, maar over de Rijksweg. Moesten die allemaal terug. Dus dat ging piano aan. Dus wij moesten wachten totdat die al bijna allemaal weg waren.
Heb je nog een idee hoe laat dat je weer in Venlo was?
Nou, ik denk dat het zeker 11 uur.
En hoe laat was jij terug, Henk, als supporter?
Ja, het was leuk, want na de wedstrijd zijn we gelijk Wageningen ingegaan. De eerste restaurant, dat was de Chinees, gingen we naar binnen. En een en al Venlo's bij de Chinees was gewoon lachen. En ik kon gewoon Venlo's praten in principe, want er waren alleen maar Venlonaren. Dus dat was gewoon geweldig. En daarna zijn we gelijk terug naar Venlo gegaan, naar Velde althans. Want, en van daaruit heb ik gelijk de bus gepakt en gelijk naar de stad.
De parade op.
Jazeker. Want dan ben ik oud postkantoor uitstappen en dan de parade op.
Ja, Ger, ik begreep dat jullie gedwongen werden toen jullie terugkwamen. Om eerst bij Wilhelmina, door het bestuur werd je gedwongen, eerst bij Wilhelmina nog iets te eten, speeches aanhoren. Ja. En daarna mocht je de parade op.
Daarna ging ik maar naar de parade, kwam bij Tuf Tuf, toen dat tijd de kroeg van de disco van Venlo. Dat begin tegenover het postkantoor, daar begon de parade. En dan ging je op de schouders en aan de andere kant bij het vat. Zo ben je aan de handen. Daar kwam je er pas vanaf en dan ondertussen was echt onvoorstelbaar. Toen gingen we naar het stadhuis. En met boerenbruiloft is het altijd druk in Venlo. Maar 25.000 mensen op dat plein, die stonden volgens mij tot aan de VND nog. Zoveel mensen waren er. Dat was echt een beleving. En wat het was, het bleef gewoon heet ook die hele nacht. Ja. Dus niemand ging naar huis, iedereen bleef. De cafés hadden eerst toestemming dat ze tot 3 uur open mochten zijn. Alleen, dat werd ook luikend toegestaan als het wat later werd. Ja. Nou, wat Geert net zegt, toen kwamen de kranten nog van tante bed kwamen naar boven. Dus ja, het was eigenlijk... En om 6 uur, 6:30 kwam het sein.
Maandagmorgen.
In heel Venlo geen bier meer was.
Ja. Ik weet het zelf ook nog. Ik had die morgen een proefwerk op de Pedagogische Academie. Oh. En ik ben eigenlijk bij mijn herinnering, zeg maar, dat ik van de parade rechtstreeks doorgegaan ben naar de Pedagogische Academie, een Nederlands proefwerk of zoiets. En ik ben er nog voor geslaagd ook nog. Dus wat dat betreft wel erg leuk. Maar ik kan me ook nog herinneren, Geert, wat jij zei, dat die kranten in dikke pakken overal neergegooid werden. En de mensen verslonden dat natuurlijk met dat hele mooie verhaal van VVV. Ger, is dat het mooiste moment in jouw voetbalhistorie bij VVV? Deze promotie?
Dit was wel, denk ik, het hoogtepunt. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ook veel hoogtepunten meegemaakt met VVV. En wat ik persoonlijk vind ik eigenlijk altijd van, het zijn niet alleen de hoogtepunten waar je van moet genieten, maar je hebt ook dieptepunten. En daar moet je van leren dat voor de volgende keren weer anders gaat. Dus dat is sowieso bij VVV, het zijn golfbewegingen. De ene keer is het goed, de andere keer is het minder. Maar je moet altijd van alles wat je op het pad komt, dan moet je de goede dingen in meenemen. En dat is wat belangrijk is, dat je de zaak positief moet benaderen. En we zaten toen eigenlijk in een fase, dat was een en al euforie. De competitie was voorbij, daarna de competitie voorbij. We hadden 2-3 weken vrij of 4 weken. En dan gingen je voorbereiden op de nieuwe competitie. En ja, dan moest je weer kwamen weer wat spelers van buitenaf bij. Want ja, ze hoorden dat. Je speelde Eredivisie. Er werd aan getrokken. En spelers die bij ons om sterk te maken. En wij bleven toch wel met een redelijke kern bij elkaar. En dat was wel prettig. Want je vertrouwde elkaar allemaal. Je kende elkaar allemaal. Je wist wat je aan elkaar had. En dus dat was ook het sterke punt van het team van toen.
Henk, hoe was het maandag 14 juni op het werk?
Ja, jouw hoofd. Dat ben ik gewoon gewend. Dus ik ging altijd, elk weekend ging ik gewoon uit tot sluitingstijd. En dan maar altijd morgen.
Ja, maar nou was er geen sluitingstijd, hè?
Nee, maar gewoon om 7:30 op werk. Want, ook als er geen sluitingstijd is. Want ik ging altijd meestal naar Trocadero voor. En daar werkte mijn buurjongen of buurman. Hè? Een jonge buurman. En dan kon ik mee naar huis. De tent aanvegen. En dan kon hij mee fijn naar huis.
Dus s'avonds een man, morgens een man.
Ja, dat bedoel ik. En zo werd je ook opgevoed.
Ja.
Dat was gewoon van de oude stempel.
Ja, en toen kwam Barcelona.
Ja.
Heb je ook in het zand gestaan?
Nou, Nou, ik had denk ik wel een redelijke plaats. Ik,
nou, ik heb in het zand gestaan.
Oh, in de hoek?
Ja, ik weet niet meer waar precies. Maar ik weet dat het hele kool was nog niet af. En bovenin waren de rangen van bovenin nu. Dat waren toen alleen maar bergen zand. En dan kon je je voeten een beetje in vastgraven. En dan stond je tenminste een beetje
alles
zeker.
Alles stond boomvol.
Ja, wat een beleving, hè, Geer?
Ja, dat was eigenlijk niet normaal.
Samen met Cruijff op één veld. En met Neeske en met Michels. En...
Nou, dat was, moet ik zeggen, dat was wel zeer bijzonder. Michels was trainer. En als je dan op dat veld... Je kwam de trap af en dan liep je dat veld op. En eigenlijk overal waar je keek... zag je alleen maar koppen.
Ja,
het was zo mut en mut vol. 25.000 man in die koel.
Ja.
Dat was eigenlijk belachelijk. Ja. En die wedstrijd begon. En van tevoren was afgesproken... kwam Michels naar Robbaan van... jongens, ben een beetje voorzichtig met Neeskens... want die is net terug in komen van een blessure. En dan komt helemaal goed. Dus die wedstrijd begint. En op een gegeven moment hadden we ook Rob Monet... nieuwe speler van Den Haag. Die was erbij... En die wilde zich even laten zien. Dus op een gegeven ogenblik komt Neeskens over de middenlijn. Nou, die kwam 5 centimeter over de middenlijn. En die werd gewoon door Rob Monet doormidden gezadeld. Dus grote hijsen en grote stress. Nou, dat was geen vriendschappelijk wedstrijdje meer. Dat was echt een veldslag.
Ja, maar dan had je ook de hilarische dingen dat Huub Verkoelen... Cruijff de bal door de benen speelde.
Cruijff speelde dat fantastisch mee. Dat was schitterend. Ja. Maar Cruijff was gewoon sowieso een persoonlijkheid. Die ging ook met kinderen die door gehandicapt waren. En weet ik wat. Die gingen even naartoe, even preutje, even dit. Dat was gewoon geweldig. Maar de wedstrijd die ging. En Mikan, de spits, die moest tegen Miguelli. Dat was een international van Barcelona. Dat was een beetje een moordenaar op het veld. Dus dat waren... Dat waren niet normaal.
We hebben geen ondertiteling hier.
Nee, maar we hadden een echte wedstrijd. Dat was echt fantastisch. Ja. En we doen wandelvoetballen ook iedere woensdagmorgen. En dan hebben we natuurlijk, zien we super trots... dat we een van de weinige Nederlanders die tegen Barcelona gescoord hebben... Sjaak Hermans, de veurstopper toen dat niet... die scoorde tegen Barcelona de goal. En toen hebben we met 2-1 verloren, uiteindelijk.
Ja.
Maar de beleving en het gebeuren was natuurlijk super. Toen speelden ze tegen eigenlijk een van de grootste clubs van Europa. En het wonderbaarlijke was dat we 4 dagen na de geweldige wedstrijd tegen Barcelona... tegen nog een van de grootste topclubs van Europa speelden.
Henk, weet jij tegen wie ze toen speelden? 4 dagen na Barcelona, weet jij dat nog?
Nee. Is tegen een supporter...
Geer in het Nederlands graag, anders moet ik dadelijk laten ondertitelen.
Nou, maar dat hebben ze wel verstaan. We speelden toen nog tijd tegen Barcelona, verloren we met 2-1. En daarna speelden we tegen het grote Borussia Mönchengladbach, hier 30 kilometer vandaan. Dat was toen nog tijd in de jaren 70 de topclub sowieso van Duitsland. Ja. 5 keer kampioen, de Duitse beker gewonnen, 2 keer de UEFA Cup.
Grote rivaal van Bayern München toen.
Van Bayern München. Dus die kwamen ook hier in Venlo. Dus dat waren in 4 dagen tijd weer zo'n bak mensen. Dat waren er denk ik iets van 20.000. Dus dat was onvoorstelbaar wat we toen allemaal meegemaakt hadden. En toen dachten we van, die competitie, dat doen we wel even. Nou, die beginnen. We kregen volgens mij, was het Roda, kregen we gelijk op de sodemieter. En de eerste paar wedstrijden dachten we, wat zijn we dan doen?
Tweede wedstrijd, 7-1 verloren, geloof ik, hè, bij NEC.
NEC, dat was echt met Jantje Peters, die maakte nog een wereldgoal, dat was niet normaal. Maar het probleem was, wij waren wel goede spelers in de eerste divisie, maar we hadden geen eredivisieervaring. Dus wij moesten supersnel leren en op een gegeven ogenblik... Toen hadden we het toch wel een beetje redelijk op de rit. Toen wonnen we van PSV, toen wonnen we van Feyenoord. Dus toen hadden we eigenlijk de smaak goed te pakken. Dus toen hebben we ons ook goed kunnen handhaven.
Hoeveelste zijn jullie toen geëindigd? Weet je dat nog?
Dat weet ik niet.
Van 12, geloof ik.
Ja, 10-12, weet ik wel. Maar dat was goed. Dat was echt voor Venlo'se begrippen en voor Noord-Limburg'se begrippen... was het gewoon geweldig dat VVV, FC VVV toen dat tijd... het visitekaartje van de hele regio was.
Jozan, mooie verhalen zijn dit, hè?
Ja, echt, ik zit hier echt in glunderen. Ja. Ik geniet daarvan.
Ja,
alleen al de snoeten. Hoe iedereen hier kijkt en een glimlach.
Toch even een link naar de politiek. Wat vind je dan leuker, dit of een collegevergadering?
Ja, dit, absoluut. Ja. Dit. Dat hoef je me niet te vragen.
Dan hoop ik dat de rest...
Ik denk ook al aan mijn gezicht.
Ja, dan hoop ik dat de rest mee luistert. Ja, dat het ook gezellig maakt. Hey, het huidige voetbal. Ja, vanavond. Nederland, Zweden. Dat wordt een spannende. Ja, dus... Henk, jij kijkt heel somber. Zie je het niet zo zitten?
Ik kijk niet somber, want ik denk als ze een derde plaats halen, misschien is dat nog wel goed. Ik weet niet wat die tactisch van plan is, maar...
Die is Ronald Koeman, bedoel je?
Die is Koeman, wat die bijvoorbeeld... daar staan bijvoorbeeld de eerste helft, bijvoorbeeld, daar staat hij goed. Dan hebben ze druk op Japan, bijvoorbeeld. En die voorhoede hebben steeds alle drie een dubbele bezetting nodig. Dus als je er één weghaalt,